Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert. Welkom bij deze podcast. Ik ben Iris en ik ben vandaag weer met kindbehartiger Marieke Lips. We gaan het vandaag hebben over hoe je als ouders omgaat met emoties na de scheiding. Marieke, jij krijgt in jouw praktijk ook vaak ouders, niet alleen kinderen.
Klopt.
Wat voor emoties komen er allemaal kijken bij zo'n scheiding?
Ja, dat is... ouders die ervaren natuurlijk een rollercoaster aan emoties. Ja. Een scheiding is een live event, hè, een van de grote live events. Ja. Een scheiding of een overlijden en ook het krijgen van een kindje. Ja. Het ligt er ook heel erg aan hoe de scheiding is doorlopen en waar ouders zitten in het proces. Op het moment dat je net een scheidingsmelding hebt gedaan en je staat er allebei achter, dan kan het soms wat meer rust geven bij ouders. Maar als de een er niet achter staat en de ander wel, dan kan dat ook weer een heel erg verschil zijn in wat ouders ervaren. Of als er ontrouw heeft gespeeld. Ja. Dus het hangt er echt heel erg vanaf waar ouders vandaan komen. En wat ik daarin zie, is dat ik wel bij veel ouders verdriet zie dat het ze niet gelukt is. Ik zie ook wel boosheid, dus boosheid gericht aan de andere ouder. En ik noem het altijd een beetje, de boosheid is vaak het topje van de ijsberg. En onder die ijsberg zitten vaak heel veel andere emoties. Verdriet, eenzaamheid, teleurstelling, onmacht, onbegrip. Het kan echt van alles zijn waar ouders zitten. Dus er komen heel veel verschillende emoties voorbij. Ja. Ook in ons traject kindbehartiger. En ja, dit is het proces wat gewoon heel erg ingewikkeld is voor ouders en scheiding.
Ja. Ja, want het is eigenlijk zo dat je veel boosheid ook dan hoort. Maar dat onder die boosheid dus inderdaad verdriet zit. Mm-hmm. En ik hoor jou ook inderdaad vaak zeggen dat het dan goed is om het verdriet toe te laten. Omdat je de emoties dan beter kan verwerken. Omdat je anders in die boosheid blijft zitten. En ik denk dat er in veel vechtscheidingen ook natuurlijk veel boosheid is. Veel schreeuwen. Denk jij dan ook dat in het toelaten van het verdriet misschien wel de oplossing zit van het voorkomen
Zeker.
Van de vechtscheiding?
Zeker. En dan verwijs ik maar eventjes ook naar de mooie schipaanpak van Tineke Rodenburg en Leoniek van der Marel. Die zo mooi aandacht besteden aan het stukje rouw en verlies wat onder het conflict schuil gaat. En wat wij daarvan weten is dat bij een... conflict, de strijd, dat verhardt de situatie. Ja. En hoe meer tijd je eigenlijk hebt, hoe meer de strijd ook verhardt. En wat je bij verlies ziet, is dat verlies vaak een verzachtende werking heeft. En dat ook de tijd daarin verzachtend werkt. Dus het toelaten van je stukje verlies en je stukje verdriet en naar die zachtere emoties gaan, in plaats van alleen maar aan die boosheid kan zitten, dat kan zeker een hele helende werking hebben, ja.
Ja, dus rouwen is eigenlijk ook heel erg belangrijk bij een
scheiding. Rouwen is heel belangrijk. Ja, en dat vergeten mensen vaak.
Ja, want je denkt meer aan overlijden misschien bij rouwen. Tenminste, als ik het woord rouwen hoor, dan is dat het eerste waar ik aan denk. Maar niet aan een scheiding. Terwijl het daar natuurlijk ook heel erg belangrijk is.
Ja, het zit er zeker. Dus het gaat ook om wat je verloren bent gegaan. En, of wat je bent verloren, je ideaalbeeld, je gezinssituatie. Iets waar je misschien naar had gestreefd met elkaar samen, je relatie. Dus een rouwproces is iets wat echt in een scheiding thuis hoort. Ja. Een scheiding is niet alleen maar het maken van afspraken, communicatiepatronen doorbreken. Het is ook dat rouwproces, dus goed dat je dat aangeeft. Ja. En als je kijkt naar die rouwcirkel en rouw- en verliescirkel, kijken we ook vaak naar het contact, de contactcirkel, het contact dat je hebt gemaakt. En mensen ontmoeten elkaar, dan gaan ze zich aan elkaar hechten. Dan ga je eigenlijk contact maken, ga je verbinden. En op het moment dat jij die relatie verbreekt, heb je daarin een stukje rouw wat je moet doorlopen. Om uiteindelijk weer ook die nieuwe verbinding met andere mensen te kunnen maken. En om het ook een plekje en betekenis te kunnen geven. Dus die rouwcirkel doorlopen is heel belangrijk. En dat gaat misschien niet in één doorlopend cirkelproces. Maar dat kan ook in vlagen gaan. Dat je de ene keer daar zit, de andere keer daar zit. Maar het zou echt niet vergeten mogen worden. Het is heel belangrijk.
Ja, en wat me dan natuurlijk wel lastig lijkt bij rouw is dat je eigenlijk ook weer even terug moet naar het verleden. Maar als je eenmaal kinderen hebt, dan leef je natuurlijk ook heel erg in het nu en in de toekomst. Hoe doe je dat dan?
Ja, goede vraag. Nou kijk, weet je, je verleden is een onderdeel van jou. Het is een stukje bagage wat je meedraagt en dat kan een last zijn of juist je kracht worden. Ja. Ja, dus je bagage heeft je ook een stukje gevormd en ik denk ook, je neemt dat mee ook in de relatie met je kinderen. Dus door het verleden aan te kijken en het verleden een hand te geven, laat ik het maar zo zeggen, kun je ook de toekomst in. Dus ze gaan eigenlijk hand in hand. En wat zo mooi is bij rouw is, dat ze eigenlijk, je hebt twee soorten. Je hebt de verliesoriëntatie en de hersteloriëntatie. Ja. En de verliesoriëntatie is eigenlijk dat je naar het verlies, het verleden, de pijnpunten, hè, de pijnstukken kijkt. En de hersteloriëntatie kijkt veel meer naar het herstel, de oplossingen, de mogelijkheden. En ik vergelijk het wel eens met een roeibootje waar je twee van die paddles hebt. En als je alleen maar naar het verlies kijkt, ja, dan kom je niet vooruit of je zakt weg naar de ene kant. En als je alleen maar naar het herstel kijkt, ook niet. Dus die twee gaan eigenlijk hand in hand met elkaar om ook weer vooruit te kunnen.
Ja. Ja, het is ook echt wel belangrijk dat ouders daar de ruimte voor krijgen. En ook denk ik wel de erkenning dat het nodig is om te rouwen in plaats van dat ze alleen maar door moeten. En ik vroeg me ook af van ja, hoe geaccepteerd is het eigenlijk om hulp te vragen? Doen ouders dat wel om hulp te krijgen bij
Ik denk dat het echt als een kracht staat. Je hoeft het niet alleen te doen. Hè? Scheiding is een van de grootste live events. En je moet verschrikkelijk veel ballen in de lucht houden. Je moet praktisch dingen regelen. Emotioneel, financieel, juridisch, voor de kinderen. Je vriendengroep, sociaal. Dus hulp vragen is echt iets wat mag. Je hoeft dat niet allemaal alleen op te lossen. Maar ik merk wel dat ouders soms dat lastig vinden van... Ja, ik moet dit toch zelf kunnen. En het hangt ook heel erg van je coping af. Dus waar je vandaan komt, hè, jouw eigen overlevingsmechanisme. Ja. Ben jij iemand die als gedachtepatroon heeft... laat maar, ik regel het zelf allemaal, ik los het zelf wel op.
Herkenbaar.
Dan is het lastiger om hulp te vragen. Hè. En op het moment dat jij iemand bent die denkt... oh, ik kan het niet alleen, ik heb iemand nodig... dan zal je misschien bij heel veel hulp gaan aankloppen.
Ja.
En, maar in dit proces is het denk ik heel erg belangrijk om naast... de praktische zaken en de financiële en dat soort zaken... ook echt hulp te vragen voor je emoties die bij een scheiding komen kijken. En om dat inderdaad toe te laten en daar ruimte voor te geven.
Ja, ja, want jij krijgt dus ook ouders in jouw praktijk... en daar heb je vaak ook dan één gesprek mee.
Ja, dan meerdere gesprekken vaak. Ja,
meerdere gesprekken. Ga je dan ook in op dit stukje rouw?
Wat wij als kindbehartigers doen... want ik ben natuurlijk geen begeleider van ouders. Ik ben ook niet een rouw- of verliestherapeut op dat moment... We komen straks misschien nog wel even op het hartmodel, maar dat is wel een model wat ik vaak toepas. Wat we in ons kindbehartiger traject eigenlijk altijd doen, is ook het verhaal van ouders horen en een stukje van hun levenslijn helder krijgen. Waar komen deze ouders vandaan? Waar hebben ze elkaar ontmoet? Hoe is de relatie gaan schuiven? Hoe was jouw eigen relatie in je jeugd met jouw ouders? Welke patronen heb je in je eigen systeem, zeg maar, zitten? En om daar wat zicht op te krijgen en ook wat vinden ouders belangrijk aan normen en waarden en zorgen. Maar daar nemen we inderdaad wel dit stukje door. En waarom? Omdat op het moment dat wij met hun kind aan de slag gaan, is het ook belangrijk om te weten waar zitten deze ouders? Zijn de ouders nog heel erg emotioneel allerlei dingen aan het verwerken? Dan is het ook de vraag of ze helemaal ontvankelijk zijn om te horen waar hun kind zit. Of dat wij onze taal daarop moeten aanpassen. Dus het is voor ons ook heel belangrijk, waar zitten de ouders? Hoe bereikbaar zijn ze? Hoe beschikbaar zijn ze? Wat hebben zij nodig in onze taal om ze door dit proces ook heen te helpen? En dat ze zich niet aangevallen voelen. Want jij zei net ook al, ouders moeten dan toch wel proberen sterk te zijn voor de kinderen.
Ja.
Maar wij proberen ook altijd niet tegen ouders te zeggen van... je moet in het belang van je kind denken, want elke ouder wil dat heel erg graag.
Natuurlijk.
We proberen juist bij ouders eigenlijk aan te geven dat je ook... even er doorheen mag zitten. En dat we juist ook steun geven. Hoe ga je daar dan mee om? Dus dat is inderdaad wel echt iets wat we proberen om in dat proces mee te nemen. Dus ja, ik spreek ouders altijd in ieder geval één keer om hun verhaal, maar vaak ook meerdere keren hoor, om te kijken wat daarin nodig is.
Ja, Marieke, je had het net over het hartmodel, dat je die toepast in jouw praktijk. Hoe ziet dat model er precies uit?
Dat is een heel mooi model wat wij eigenlijk toepassen ook in ons kindbehartiger traject.
Ja.
Van Tineke Rodenburg en vanuit de rouwconflict van Marion Uitslag, geloof ik. En nu gebruiken ze het ook in de schipaanpak met Leoniek van der Marel. We passen hem iets anders toe dan zoals hij daar staat. Dus dat wil ik wel toegeven. Hè? En wij mogen hem van Tineke ook heel mooi gebruiken in ons traject. Dus dat is heel fijn. Zij heeft ook de kindbehartigers getraind. Maar dat was altijd heel erg prettig om dat mee te krijgen. Het hartmodel staat eigenlijk voor vier elementen. En dat is de H van houvast, de A van je autonomie, je zelfbeeld, de R van je rechtvaardigheidsgevoel en de T van je toekomstperspectief. En wat we eigenlijk doen in zo'n traject is dat we bij ouders altijd kijken van, nou, we hebben vier elementen in dat hart en we willen eigenlijk wat zicht krijgen op waar deze ouder vandaan komt, waar die staat op deze elementen. En waarom? Is omdat we op dat moment ook als kindbehartiger zicht kunnen krijgen op eventuele emoties die spelen, eventuele triggers die er kunnen ontstaan. En dat we daar in onze taal en onze terugkoppeling aan ouders ook op aan kunnen sluiten. En daar zal ik zo even iets over uitleggen, hè? Vanuit straks het rechtvaardigheidsgevoel. Dat is misschien een mooi voorbeeld. Ja. Wat wij dus doen is dat we in ieder geval een gesprek aan dit model besteden. En verder hebben we terugkoppelgesprekken met ouders. En kijken we natuurlijk op maat wat er eventueel nog meer nodig is. Het kan soms zijn dat we ouders wat meer spreken, psycho-educatie hebben. Maar in ieder geval dit model. En dan zie je bijvoorbeeld vragen als je houvast, hè, van nou, wat geeft jou houvast in het leven? Wat gaf jou houvast bijvoorbeeld in de relatie die jullie hadden? Hoe was dat vroeger, misschien bij je ouders thuis? En wat is dat nu, hè, rondom de scheiding? En we kijken ook naar de houvast voor de kinderen. Weet je, een scheiding zorgt er eigenlijk voor dat vaak de houvast wegvalt. Ja. Hè, dus dat kinderen ook voelen van alles wankelt een beetje. En dat we ook kijken, wat hebben kinderen daarvoor nodig? Dan bij de autonomie zelfbeeld. Is het voor ons fijn om zicht te krijgen op waar komt deze ouder vandaan en wie is deze ouder als kind? Hoe was die in relatie ook weer met zijn ouders? Hoe was zijn zelfbeeld in de relatie? Is daar iets gaan schuiven ten aanzien van vroeger? Maar ook toen er kinderen kwamen, wat is daar misschien in rollen veranderd? Ja. En eigenlijk, hoe zou die ouder zichzelf nu graag willen zien? Is die de beste versie van zichzelf in zijn of haar gevoel? En we kijken ook weer naar de autonomie en het zelfbeeld van kinderen. Dus die nemen we ook weer mee. Dan hebben we het rechtvaardigheidsgevoel en dat gaat eigenlijk over waarin word je geraakt, wat vind je niet eerlijk. En daarin hoor je vaak dingen terug, bijvoorbeeld een vader die aangeeft, ik heb alleen maar erkenning, ik heb geen gezag. Of ik zie de kinderen veel minder, zij moet veel meer van de tijd hebben. Of een moeder die zegt, ik heb altijd voor de kinderen gezorgd, hij was er bijna niet, hij werkte altijd. En dus daar voel je echt die triggers. Maar ook in de communicatie van wat doet nou iemand waardoor jij geraakt wordt en denkt, nee, dit, ik ga in mijn allergie zitten. En wat we daar ook bij vragen, of in ieder geval fijn is om te doen, wat kan ik doen waardoor ik jou raak en waardoor jij denkt, oh, dit vind ik niet prettig. Want daardoor weet ik ook in mijn terugkoppeling, dus op een gegeven moment als ik iets rondom de kinderen wil aangeven of adviezen wil meegeven, dat ik denk, oh, dit is iets wat deze ouder niet prettig vindt, dan pas ik mijn taalgebruik daar ook op aan. En dan let ik ook op dat ik niet die trigger raak. Want ik wil graag dat ik ouders kan bereiken en dat zij snappen wat ik aangeef rondom de kinderen en dat het de-escalerend werkt en niet escalerend.
Ja.
Nou, dan heb je nog de T, het toekomstperspectief. En dat is ook, hoe zagen jullie de toekomst voor je? Wat ben je daarin verloren, geraakt? In dat perspectief wat je had, misschien het gezinsplaatje, het ideale beeld. Hoe zie je dat nu voor je? En ook wel de vraag voor mij altijd, wanneer zou zo'n traject als wat wij doen nou geslaagd voor jou zijn? Waar wil je dan staan en wat gun je de kinderen in hun toekomst? En om ook weer naar dat belang van de kinderen toe te gaan. Ja. Dus dat is een beetje hoe wij de elementen uit het hartmodel vervlechten in ons werk. En wat een beetje houvast ook kan bieden als professional, hè? Omdat ouders vaak alle kanten op kunnen gaan in een gesprek. En het geeft dus jou als professional ook houvast hoe je het gesprek met ouders kunt hebben. En je kunt daar later ook op terugpakken. Dus dat is van, ik vind het een heel mooi model. Voor mij onmisbaar.
Ja, en als ik het goed begrijp, dan is het gesprek ook echt over de ouder zelf. Dus niet echt heel erg over die andere ouder. Waardoor je misschien juist weer heel erg conflicten al gaat spreken.
Ja, dat is heel fijn, want het is inderdaad goed dat je dat benoemt. Het is echt verzachtend, want we hadden het over dat rouw en verlies. Je gaat dus veel meer naar jezelf kijken in plaats van dat je alleen maar naar die andere ouder gaat kijken. Echt het rechtvaardigheidsgevoel haalt soms iets naar boven van die ander doet dit of op die manier. Maar je betrekt het eigenlijk weer van wat raakt jou, wat gebeurt er bij jou. Dus het gaat om die ouder zelf en daardoor ga je de focus verleggen van naar de andere ouder en van de strijd ga je naar dat verzachtende stuk. Dus dat is ontzettend fijn.
Ja, je kijkt dus eigenlijk echt naar het verleden en van waar kom ik eigenlijk zelf vandaan.
Ja.
En je had het net ook over triggers, dat ouders elkaar kunnen triggeren bij bepaalde dingen. Hoe zorg je er dan voor dat je minder getriggerd wordt door je ex?
Ja, dat is moeilijk, hè. Dan ga ik ook weer een stukje theorie misschien erbij houden. Dat is ook een beetje de hersenontwikkeling. Want op het moment dat wij geraakt worden, hè, dan schiet je vaak in je reptiele brein, zoals we dat maar noemen. Hè. Dus dat is, dan krijg je het vechten, vluchten of bevriezen. Hè, een leeuw die in zijn reptiele brein die gaat in de aanval en een konijntje die gaat bevriezen. En dat is eigenlijk wat er vanuit je basisreflex eigenlijk gebeurt. Hè, dus heel veel stress, heel veel angst of iets die doet dat. Dit schiet je eigenlijk in je reptiele brein. Dus dat is heel moeilijk soms voor ouders om ja, dan bewust tot 10 te tellen of afstand te nemen van dingen. Hè? Dus het is ook best wel een natuurlijk proces om dat te weten, hè, dat dat gebeurt. Maar het is goed om te weten dat ja, dit zich in je systeem voordoet. En wat ik ouders ook vaak wel meegeef is zich bewust te worden van hun eigen triggers. En wat doe ik dan? Ga ik dan inderdaad vechten? Ga ik bevriezen of ga ik vluchten? Hè, dus wat doe ik in mijn gedrag? Wat laat ik zien? En doordat je daar bewust van kan zijn, en daar kan coaching, therapie, daar kan iets anders heel goed bij helpen, kun je ook kijken hoe je bepaald ander gedrag gaat aanleren. En ook naar je gedachten kijken. We gebruiken ook vaak het 3G of 4G model. Je hebt bepaalde gedachten, gevoelens, en die zorgen ook weer dat je bepaalde dingen toont, ja, in je gedrag. En dat is ook fijn om naar jezelf eigenlijk te kijken in dat stuk. Dus dat reflecteren op waar kom ik vandaan, waarom reageer ik zo, gaat ook weer over jezelf, over iets wat, ja, in jou geraakt wordt. En wat we vaak laten zien is, dan laten we die strijd weer zien, terwijl er vaak ook emoties onder zitten. Misschien kan ik een mooi voorbeeld noemen van een jongetje, hè, omdat we het vaak over kinderen hebben. Ik heb een jongetje in mijn praktijk die ook eigenlijk veel boosheid laat zien. Ja. En dat is het topje van de ijsberg. En hier zijn we ook zijn laagjes een beetje zo gaan afpellen. Ook met dat hartmodel, maar ook met een stukje rouw en verlies gaan kijken. En dan zie je dat er onder die boosheid eigenlijk verdriet, eenzaamheid, onmacht zit. Hij wil zich gezien en gehoord voelen. Maar hij reageert in boosheid. Hè? En dat is een, ja, dat creëert dat vechten, vluchten, bevriezen in zijn reactie. Dus het is vaak goed om te weten die trigger komt ergens vandaan, is je, ja, basisreflex. En als je een laagje dieper kijkt, weet je misschien ook wat meer hoe je daarmee om kunt gaan.
Ja, en als je dan eenmaal weet wat jouw triggers zijn, kan je dan ook bij je ex aangeven waar voor jou de grens ligt? Of moet je vooral leren loslaten?
Oh ja, dat is mooi. Nou, ik vind het hele mooie tekst van loslaten. Bestaat een hele mooie tekst dat loslaten ook niet betekent dat je niet meer om de ander geeft of je niet meer ergens mee bemoeit, maar dat je je meer gaat richten op je eigen stukje. Het is wel zo, kijk, het is, als je in overleg met elkaar zit en je kan met elkaar communiceren, is het natuurlijk fijn om bij elkaar aan te geven, joh, ik vind dit prettig of ik vind dat prettig. Dat is ook een beetje de geweldloze communicatie, hè, van ik ervaar en ik, mijn behoefte zou dit zijn.
Ja.
Maar wel belangrijk is om te beseffen, je kunt vaak de ander niet veranderen. Je kunt het beste naar jezelf kijken en daar kijken wat je daarin kunt doen en waar je zelf vandaan komt. Hè. Dus ja, het belangrijkste is toch wel op jezelf te reflecteren.
Ja, en deze triggers die we net noemden of patronen, die heb je vaak ook al als je in een relatie zit. En als die dan niet worden doorbroken, dan kan dat natuurlijk uiteindelijk leiden tot een break-up. Je hebt natuurlijk ook nog een boekje geschreven over de partnerrelaties.
Ja, klopt, ja.
Partner door dik en dun, waarvan nu ook een podcast online,
ja,
is.
Zeker.
Maar als er nu mensen zijn die nu luisteren en in een relatie zitten en denken van, hey, ik herken deze patronen of triggers ook in mijn relatie, welke nummer 1 tip zou je dan kunnen geven?
Oh, mooi. Ja, goede vraag. Lastig. 1, al ontzettend fijn dat ze het herkennen. Dat ze zich er bewust van zijn. Dat is namelijk zo belangrijk dat je het herkent. En wat er misschien een mooie is, en ik weet niet of dat lukt als mensen nu in een relatie zitten, is de spreker-luisteraar oefening. Want het is heel moeilijk om soms echt te luisteren naar je partner of naar de ander, omdat je dus vanuit die triggers en vanuit je eigen gedachten komt. En dan kan het soms zo fijn zijn als je rustig bent allebei, een gesprek met elkaar aan te gaan waarin de een mag spreken, zonder dat jij zelf verder een oordeel hebt of daarop reageert. En de ander is echt de luisteraar. En luisteren betekent dus echt dat je niet vanuit je eigen mening daarop gaat reageren, maar dat je die ander gaat horen. Ik hoor jou zeggen dit, ik hoor jou dit. Wat vervelend dat je dit zo ervaart, dat je daar erkenning voor gaat geven. En dat je dat dus met elkaar gaat aanpakken. Dus zo'n spreker-luisteraar oefening kan een hele mooie zijn als je dit nu herkent, om op het moment dat je rustig bent allebei, er een echt gesprek over te gaan hebben. En ook te benoemen wat je bij jezelf ziet, wat je doet. Ja.
Ja, het zou heel mooi zijn als je er natuurlijk al op tijd bij kan zijn en niet te lang blijft hangen in die patronen die uiteindelijk tot een scheiding kunnen leiden.
Ja.
We hebben het geluk dat we vandaag een rouwexpert in onze aflevering hebben, namelijk Tineke Rodenburg. Zij is ook van de schipaanpak en ze gaat nog wat meer vertellen over rouw.
Welkom Tineke, fijn dat jij ook een gedeelte in onze podcast met ons in gesprek wil gaan. Voor mij rouwexpert, schipaanpak, maar misschien kan ik beter aan jou zelf vragen om jezelf even voor te stellen.
Ja, inmiddels als je maar oud, als je maar lang goed doorgaat, dan ben je op een gegeven moment van alles geworden. Hè? Maar ja, ik ben uiteraard, ja, ik ben rouwexpert of rouwtherapeut. Ik ben ook systeemtherapeut, supervisor. Ik heb ook nog onze mediation opleiding gedaan. En, maar in het kader hiervan denk ik dat het dat de deskundigheid, met misschien tot rouw, het meest relevant is.
Ja, en wat is rouw voor jou? Wat doet rouw in jouw leven? Waardoor is dat bij jou zo ontstaan, die interesse ervoor?
Ja, mooie vraag, hè? Is dat voor jou? Dat is echt een leuke vraag. Ja, ik ben mijn hele leven al bezig met wat is dat nou, dat afscheid nemen? Hoe doen mensen dat? Waarom lukt het de een wel om weer bij zijn veerkracht te komen en blijft de ander in de rouw hangen? En ja, rouw is eigenlijk, zeg maar, heel erg stilstaan bij de betekenis die datgene of diegene die je hebt verloren voor je heeft gehad. En dat je er verdrietig over mag zijn. En ja, en ik denk wel dat wij het in dit leven te weinig stilstaan bij rouw. Hè? Dat we te snel doorgaan of vinden dat we door moeten gaan naar de volgende fase in ons leven. En ik zeg altijd, je kunt pas ergens vertrekken als je eerst ergens bent aangekomen. Nee. En het aankomen, dat doet iedereen op zijn eigen manier. En dat behoeft aandacht en dat behoeft heeft tijd nodig. En dat doet iedereen op zijn eigen specifieke, unieke manier.
Ja, heel mooi.
Daar gaat tegelijkertijd ook heel veel fout. Hè? Want ja, wij vinden eigenlijk dat de wijze waarop wij omgaan met de rouw, dat de norm is. En als een ander het anders doet, dan raken we in verwarring of vinden we het lastig of vinden we dat mensen maar op moeten schieten. Ja. En daar gaat dus heel veel fout.
En zie je dat ook in scheidingssituaties? Hè? Want wat zie je daarin terug? Hoe het in scheidingen verloopt? Hoe zie je het bij scheidingen terug? Hè? Als je ziet hoe dat verloopt met rouw?
Ja, wat je ziet. Kijk, als mensen verdrietig zijn en dat in verlies, dat begrijpen we over het algemeen wel. Maar wanneer mensen andere reacties vertonen dan dat wij denken dat normaal is, hè, dan gaat het, ja, dan raken we in verwarring. En ik zeg wel eens, ja, mensen in rouw zijn grillig. Ja? Die begrijpen zichzelf niet goed. De ene keer ben je ontzettend boos op je ex. Mm-hmm. En even later ben ik vreselijk verdrietig. En die buitenstaande denk je, ja, wat ben je nou, boos of verdrietig? Mm-hmm. Ja? En je begrijpt jezelf niet meer. Je omgeving begrijp je niet meer. En dat maakt het ook zo lastig. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die omgeving om goed te kunnen aansluiten.
Ja. Yeah. Ja.
Nou, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, als er mag zijn, weet je, dan komt het wel goed. Ja. Maar ja, wij vinden nog wel eens dat we het moeten oplossen voor de ander.
Een soort oordeel over rouw, hè? Terwijl rouw is heel vrij.
Nou ja, en dan lopen we voor de troepen uit. Hè? En zeggen, kom op, schouders eronder. Hè? Kom op, je hebt nog een hele toekomst voor je. Hè? Ja. En dat vindt die ander natuurlijk ook. Die wilt ook vooruit. Maar als je niet eerst hebt mogen rouwen, verdrietig mogen zijn. Ja, rouwen is een aanpassingsproces of transitieproces, het is net hoe je het bekijkt, van een oude situatie die veranderd is naar een nieuwe situatie.
Ja, en dat is bij scheiding natuurlijk helemaal, hè? Dat is een live event waar zoiets verandert. En
verschrikkelijk, als je kijkt naar de top 3 van stressoren, hè? Dat zijn momenten in een mensenleven waardoor je ontregeld raakt. Nou, op de bovenste plek staat verlies van een dierbare. Op de tweede plek staat scheiding.
Ja.
En de derde plaats is verhuizen of verlies van een baan.
En het gek is, hè, die verlies van een dierbare is ook bij de scheiding niet alleen maar overlijden. Maar je kan ook je partner verliezen als dierbare. Terwijl je misschien niet wilde gaan scheiden.
Ja, ja. Te lang hebben we denk ik in ons vak rouw nog te vaak gekoppeld aan doodgerelateerd verlies.
Mm-hmm.
En dat de echtscheiding ook rouw kan genereren. Dat is nog maar sinds kort eigenlijk een beetje tot ons doorgedrongen, dat besef.
Hey, en wat jij mooi zei net in je stukje ook, hè, rouw is grillig en verschillende rouwreacties. Wat ik ook wel zie in de sector is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan het conflict, aan de strijd, dat mensen boos zijn. Maar wat voor rouwreacties zie jij nog meer? Want rouw is niet alleen maar boosheid.
Je zou kunnen zeggen, welke reactie zou je niet kunnen scharen onder de noemer rouwreacties?
Mm-hmm,
alles is mogelijk.
Ja.
En als wij het vermogen zouden hebben om echt te luisteren naar die ander, dat is een hele een leuk gezegd. Die zegt, als we meer zouden moeten praten dan moeten luisteren, dan hadden we wel twee monden en één oor. Hè? Maar mooi. We willen graag iets doen voor die ander. En dan is eigenlijk, zeg maar, de neiging om, vooral als er conflicten zijn, om partij te kiezen, om nog eens iemand te bevestigen dat u groot gelijk heeft, die boos is. En als je nou echt zou luisteren en in gedachten punten zou zetten in een gesprek en zeggen, wat raakt nou het meest? Ja? Ja. Dan kom je bij dat verdriet, verlies. Mm-hmm. En dan, maar dat is, dan zijn mensen kwetsbaar. En als je nou iets niet kan gebruiken in een echtscheiding, is kwetsbaarheid. Want je moet je hoofd er wel een beetje bij houden. Dus krijg je straks een convenant wat niet in jouw voordeel is. Dus je moet je hoofd erbij houden.
Dat betekent dat mensen vaak in die overlevingsmodus gaan zitten. Hè? Maar terwijl jij zegt rouw, kwetsbaar zijn, dat verzacht ook. Dat kan ook de situatie juist verzachten.
Maar dat is lastig, want kijk, als ik kwetsbaar ben en jij maakt mij van tafel af, dan laat ik het wel uit mijn hoofd. En vechten is gewoon makkelijker, hoe gek dat ook klinkt. En het is gewoon iets wat in ieder geval beweging genereert en actie. En je omgeving die heeft ook het idee van, ik kan in ieder geval iets doen om samen met jou ten strijde te gaan. En vind dat je ook gelijk hebt en zet door, geef niet op. En dat zie je natuurlijk ook in de juridisering van het conflict. Hè? Dat die advocaten die zeggen, we zetten maar even door, mevrouw, want meneer heeft echt geen punt. En op een gegeven moment zit je in zo'n juridische fuik. En denk je, ik heb nou al zoveel geld uitgegeven. Ik ben nu al zo vaak, ik heb nu al zoveel energie erin gestoken. Als ik nu opgeef, ja, dan is het gezichtsverlies. Ja. Ik zet hem nog even door. En voordat je het weet, ben je een ton aan proceskosten
kwijt. Ja, en daarom is het zo mooi, hè? Dat jullie met, in plaats van dat proces, dat jullie veel meer met die zachte kant werken. Vanuit even naar jullie mooie schip aanpakken, hè? Want ik zie vaak dat er meteen naar afspraken gegaan wordt, dat er toch wel inderdaad advocaten, juridisering. En met die schipaanpak zitten jullie veel meer op dat stuk rouw. En wat zit er nou onder, wat je verloren bent gegaan? Ik denk ook wel eens dat zouden mensen eerst moeten doorlopen voordat ze toe zijn aan dat zakelijke stuk. Kan jij wat meer vertellen over waar de schipaanpak voor staat?
Als twee mensen een kind verliezen binnen een relatie, dan is dat echt. Want mensen rouwen allemaal op een andere manier. Dan is het risico dat ze elkaar verliezen in het verwerkingsproces mega groot. Hè? Maar dan wonen die mensen nog onder hetzelfde dak en houden ze nog van elkaar. Dan gaan mensen scheiden. En hun leven is met elkaar verweven. Boekenkasten, families, vrienden. En dan gaan ze altijd al twee apart in het rouwproces in. En als er dan ook nog conflicten ontstaan. In conflicten hebben de akelige eigenschap dat naarmate de tijd verstrijkt het conflict harder wordt, grimmiger. Ja. En eigenlijk zou er iemand moeten zeggen, gaan jullie nou eerst eens kijken naar wat jullie hebben verloren. Ja. Want al die conflicten die je ziet, en dat is gedrag wat je ziet, is eigenlijk een vertaling van de pijn van het verlies wat eronder zit.
Ja, mooi hoor. Ja. En dat is wat jullie in de schipaanpak doen. Hè? Want wat is de essentie van de schipaanpak? Wat jullie
de schipaanpak is een herstelmodel om de beschadigde relatie tussen de ex-partners weer te herstellen. En zodat ze elkaar, wat vaak gedacht wordt, je moet de ander loslaten. Ja, uiteindelijk wel, als liefdespartner. Maar de essentie van de schipaanpak is dat je elkaar weer, dat je de verbinding weer met elkaar maakt partners in ouderschap, zodat je weer samen op kan trekken. Ja. Het kan pas als je elkaar weer vertrouwt. En het kan pas als je elkaar eerst erkenning kan geven dat je elkaar van alles hebt aangedaan. En dat je, van de week had ik nog een stel en hij zei, ik schaam me dood wat ik jou heb aangedaan. Als ik nog eens teruglees wat er op papier staat, dan denk ik, was ik dat? Ja, dat was jij.
Dat is wel mooi, hè? Als je dat elkaar kunt horen daarin en de kwetsuren kenbaar kunt maken. Waardoor dat niet blijft zitten en als soort van oude koeien uit de sloot altijd maar weer terug blijft komen.
Ja. Dat klopt. Maar dan moet je eerst je allen moeten zeggen, wat ik heb gedaan, dat deugde van geen kansen. Het spijt me, punt. Maar niet, maar dat kwam omdat, en dan gaat het fout. Hè? Dus En dat is niet fijn. En dan zei, het is niet fijn om te erkennen dat je niet de mooiste versie van jezelf hebt laten zien aan die ander. Maar het is wel helend. En dat lukt deze mensen meestal niet meer los van elkaar. Daar heb je een escape-behandelaar voor nodig. Die heel erg procesmatig tijd neemt om als het ware de stofkam door de voorbije relatie heen te gaan. Mooi. En in deze tijd doen wij alles kort en snel.
Ja.
Voortdurende resultaatgerichte, oplossingsgerichte aanpakken. En er is problematiek in het leven, en daar valt rouw onder, dat zich niet leent voor kort en snel door die waspraat.
Nee.
Daar is tijd voor nodig.
Ja. En ik denk ook wel wat jij zegt, als je, ik noem maar wat, 24 jaar een relatie hebt gehad, om dat even kort en snel te ontvlechten. Dat vind ik nogal wat. Je kan 24 jaar niet zomaar even hatseflats ontvlechten, heel snel.
Ja. Nou ja, sterker nog, onderzoek is ook uitgewezen dat als je je voorbije relatie niet zorgvuldig afhecht, dat de kans dat je in een volgende relatie de ellende meeneemt heel groot is.
Het patroon zich herhaalt.
Ja. Nou, dat is we weten eigenlijk 60% van nieuwe relaties eindigt wederom in een echtscheiding. Want het is eigenlijk niet te doen als je een samengesteld gezin hebt waar de ellende van de vorige relatie alsmaar de nieuwe relatie infecteert.
Dus als ik jou zo hoor, is het heel belangrijk om dat stukje rouw echt de ruimte te geven en daar aandacht aan te besteden. Omdat je dan pas eigenlijk verder kan. En ook voor jezelf als mens, hè, voor je toekomst, daarin weer verder kan. Dat het zo belangrijk is om naar die kwetsuren te kijken.
Ja,
en misschien kan ik een klein stukje aan jou voorlezen. Want we hadden een stukje van Frank van der Linden. En dan ben ik benieuwd wat jij. Er stond ook een stukje over rouw. Veel ouders van overleden kinderen gaan uit elkaar omdat ze het verdriet niet kunnen delen. Rouw is onze meest particuliere emotie, denk ik. Liefde kan de illusie oproepen dat je één bent met de ander. Ook jij moet dat hebben ervaren. Maar als het gaat om de verwerking van een groot verlies, is het ieder voor zich. De ene ouder blijft worstelen met het verloren verleden. De ander is juist heel goed in nabestaan.
Ja, dat is prachtig. Dat geeft echt heel goed weer hoe verschillend mensen kunnen rouwen. En wat zou dat nou toch fijn zijn als het er alle twee mocht zijn. Als we elkaar niet, zeg maar, zouden bevechten over de juiste manier. Mm-hmm. He, dat het naast elkaar kan plaatsvinden.
Zeker.
Zeker. Maar er gaat onnodig veel mis. En dat gaat onnodig veel mis.
En ik denk misschien als een ter afronding, hè, want we kunnen heel veel met jou bespreken over het mooie stukje rouw. Misschien is het mooi om te verwijzen naar jullie hebben een hele mooie podcast opgenomen met Annette Burgers, hè, over het stukje rouw en verlies.
Klopt, samen met Leonique.
Ja, samen met Leonique. En Leonique die komt ook later in de podcast bij ons terug over rouw en verlies voor kinderen. Ik ben benieuwd van als jij naar de luisteraars, hè, en vooral de ouders die luisteren, die op het moment zitten dat ze misschien in een scheiding zitten of daarin vastlopen, heb je nog iets wat je hen zou kunnen meegeven?
Ja, nou ja, durf de U-bocht te nemen. Durf het risico te nemen dat je opnieuw misschien weer teleurgesteld raakt. Maar ga niet door op de ingeslagen weg, want dat is een doodlopende weg. En het wordt alleen maar erger. Hè? En neem je eigen emoties vooral serieus. Want emoties geven aan dat er iets niet goed gaat, omdat er een belang in het geding is. He, emoties zijn de belangwaardigers van de ziel. Ja. Maar durf, misschien zelfs wel tegen het advies van je omgeving, je zegt, nou dat zou ik niet doen hoor, met hem of haar om de tafel. Je weet hoe hij of zij is, om het toch met elkaar aan te gaan, omdat het je zoveel oplevert. Het is zo helend als het je lukt om weer samen door die deur te kunnen. Want het komt pas echt goed met die kinderen als die ouders weer vertrouwen in elkaar hebben. En niet eerder.
Ja.
En vertrouwen, zeg ik al, is de basis waaruit wij vertrekken. Of het nou een familie is of een burenrelatie. Als het vertrouwen er niet is, kun je eigenlijk samenwerking vergeten. Dus durf het aan. Heb het lef om het te proberen en te kijken of het misschien toch of je toch kunt connecten met die ander, je opnieuw kunt verbinden. Want je kunt wel roepen, ik laat je los, ik ben er klaar mee, maar je bent er natuurlijk nooit klaar mee. En kijk naar dat boek van, prachtig boek van Frank van der Linden. Hè?
Ja.
Je bent je leven lang verbonden met die ander, ook al zie je die ander niet. Sterker nog, die ander, die afwezige ouder, is eigenlijk altijd levensgroot aanwezig. Ja? Veel meer nog dan de ouder met wie je onder één dak woont.
Heel mooi. Belangrijke, belangrijke boodschap, Tineke.
Gun het jezelf. Je kinderen. Maar ook, want het is een transgenerationeel probleem. Want als je het hier niet oplost, dan schuif je door naar de volgende generaties. En blijft er altijd iets van in die familie hangen wat niet is opgelost.
Nee, en dat is mooi wat jij zegt, hè? Die zelfzorg en eigenlijk de belangenbehartigers van de ziels en de emoties. Daar naar kijken en het aangaan, omdat je het ook door het zelf aan te gaan en op te lossen, kan je het voor de toekomst, voor de kinderen oplossen.
Ja, vorige week zei een man nog tegen me, ik ben hier een beter mens van geworden. Nou, dan ben ik helemaal ontroerd.
Wij zeggen ook wel eens, word de betere versie van jezelf of de beste versie van jezelf. Of creëer de verandering voor de kinderen die jij kan creëren. Dat is ook een mooie.
Je doet zoveel meer. Echt, niet alleen voor deze generatie, maar ook voor volgende generaties.
Dankjewel Tineke voor jouw bijdrage. Wat ik er vooral heb uitgehaald is dat je niet te veel in het conflict moet gaan zitten en de rouw echt moet toelaten. Dat je ook heel erg kan verschillen in hoe je dat doet als partners of als ex-partners. En dat je elkaar daar ook in kan verliezen. En dat het dus ook heel erg belangrijk is om de ruimte te nemen om voor jezelf te zorgen en om voor je kinderen te zorgen. En dat je af en toe ook een beetje lef moet hebben om die rouw toe te kunnen laten. Maar als je nou eenmaal toch in een scheiding terechtkomt en de emoties zijn heel vers. Het overvalt je. Hoe ga je daar dan mee om? Bijvoorbeeld ook als je kind erbij is.
Ja, daar hebben we natuurlijk in de vorige podcast ook een beetje in gesprek met je kind. En over de scheidingsmelding. Veel ouders willen heel graag de emoties weghouden bij hun kind. Hun kind niet belasten. Kinderen kunnen in een loyaliteitsconflict komen. Maar kinderen zijn ook sponsjes, heb ik ook eerder genoemd. Hè? Die voelen het ook aan. Ze zien het vaak aan je of er iets is, ja of nee. En ons reptiele brein neemt het soms helaas van ons over, waardoor je dus niet altijd kunt voorkomen dat er iets gebeurt in het bijzijn van je kinderen. En het is dan wel belangrijk om het te repareren en te herstellen met je kind. En ik gebruik altijd het krukje met de drie poten. Steunen, sturen en stimuleren. Ja. Dus op het moment dat je bent uitgebarsten bij je kind of je kind reageert erop, dat je ook weer kijkt, oké, hoe steun ik mijn kind? Hoe stimuleer ik mijn kind weer ook om te bewegen? En hoe stuur ik de situatie weer aan, zodat het weer goed gaat lopen. Want ik zeg altijd, als je één poot van het krukje omhakt, dan valt het krukje om. En dat wil je bij je kind ook niet. En dus dat repareren is heel belangrijk om te doen. En dan ook uit te leggen, ik was er even niet. Of ik heb dingen gezegd dit neem ik echt even terug. Of dit is iets van mij, ik reageerde vanuit dat. En dit is niet aan jou om op te lossen. En wat misschien nog wel belangrijker is voor ouders, is om dit voor te zijn. Dus om echt bij jezelf te kijken, hoe kan ik in mijn omgeving en in situaties waar ik in zit, voorkomen dat er iets kan gebeuren waardoor ik ontplof in het bijzijn van de kinderen. Dan kan je denken aan dat je bijvoorbeeld geen mails of appjes van jouw ex-partner leest in het bijzijn van de kinderen. Ja, als jij dus niet goed met elkaar omgaat. Of dat je dat alleen in de avonden doet als de kinderen op bed liggen. Dat je niet met vrienden gaat praten over je ex-partner, de andere ouder, als je daar geen goede connectie mee hebt in het bijzijn van de kinderen. Dat soort dingen is heel goed om je bewust van te zijn. En ook, je hebt een hele mooie blog geschreven over self-care.
Ja.
Voor professionals, die zouden we ook voor ouders kunnen schrijven.
Goed idee.
En dat is toch ook wel belangrijk, goed voor jezelf zorgen. Want in zo'n scheidingssituatie komt er heel veel op je af als ouder. En dan is het ook belangrijk om te kijken van, hoe richt ik mijn leven in? Wanneer heb ik moment om even op te laden? Wanneer heb ik moment dat ik even mijn emoties helemaal de vrije loop kan laten gaan? Of dat ik even kan ontploffen? Of bij een vriendin of vriend kan uithuilen en daar mijn verhaal kwijt kan? En dan is je omgeving ook heel fijn. En in die omgeving die kan een helpend effect hebben. Maar de omgeving kan ook een situatie creëren waardoor je in een meer negatieve spiraal komt. Hè, als mensen je meer in die zwaarte meegaan en in die boosheid meegaan. Ja. Dus het is ook wel fijn om in je omgeving die steun te zoeken bij mensen die jou ook even eruit kunnen trekken. En ook weer kunnen laten reflecteren om jou weer in je kracht te zetten.
Dat iemand je een frisse blik eigenlijk kan geven.
Ja. Dus dat zijn denk ik misschien wel een aantal tips voor ouders.
Nou, heel veel mooie tips. Dankjewel. We hebben ook nog een aantal boekentips.
Ja.
Die zal ik even voorlezen. Ik nog wel van jou, van Elke Geurts. Dat is een verslag van een gezin dat uit elkaar valt. Eigenlijk een ervaringsverhaal. En we hebben nog Vechten voor je scheiding, Schipbreuk geslaagd, Rouw en verlies van Tineke Rodenburg en Leoniek van der Marel.
Ja, dat is heel mooi. Daar kun je dus ook meer informatie over het hartmodel vinden en hoe ze eigenlijk die schip aanpakken, de elementen van de schip en hoe ze dat aan, doornemen. En hoe je dus meer aandacht kan geven aan het stukje rouw wat onder het conflict schuil gaat, waardoor je kunt verzachten.
En dan hebben we nog Kinderen in Spagaat van Leoniek van der Marel.
Ja, dat is ook een hele mooie. Dat gaat eigenlijk ook over een stukje rouw en verlies bij kinderen. En daar gaan we ook nog een eigen podcast aan besteden.
Ja, heel
eigen
interessant.
Aflevering. Ja.
En we hebben ook nog een e-book online dat je gratis kan downloaden. Op Kids in Between, daar komt het hartmodel ook nog in terug.
Klopt, daar is hij ook even genoemd. En er staan wat kleine tips voor die self-care ook een beetje.
Ja, ja, goede tips staan daar inderdaad in. We hebben ook een ervaringsdeskundige in onze podcast, Elke Geurt. Zij is auteur van het boek Ik Nog Wel Van Jou.
Je kunt me beter vragen welke emoties ik niet voelde bij mijn scheiding. Want ik denk dat alle emoties voorbij zijn gekomen. Verdriet, verwarring, onbegrip, verraad. Want ik zag het niet echt aankomen. En ik ging om met mijn emoties door er vorm aan te geven. Want ik ben natuurlijk schrijver. Dus ik zat midden in mijn verdriet en ik keek er tegelijkertijd naar als schrijver. En zo probeerde ik hetgeen ik voelde vorm te geven. Dus ik schreef columns voor Trouw. En zo kwam ik door mijn scheidingsproces heen. Door alle emoties. Je zou ook kunnen zeggen dat ik door het op te schrijven misschien mijn emoties zelfs een beetje op afstand heb weten te houden. Anders was het te veel geweest. We hadden een soort slow scheidingsproces. Het duurde heel erg lang, omdat het een beetje onduidelijk was. Mijn ex en ik hadden vanaf het allereerste begin Marieke in de arm genomen. Zij heeft ons bij het scheidingsproces begeleid, omdat er nog erg veel onduidelijk was tussen mijn ex en mij. Zij heeft ervoor gezorgd dat wij als partners op een redelijke manier afscheid van elkaar konden nemen, zodat de weg als ouders voor ons meer open lag. En zij liet het verschil zien tussen een partnerrelatie hebben en een ouderrelatie. En dat is heel belangrijk. Ze liet ons zien dat we ons best moesten doen om een goede ouderrelatie te krijgen. Maar dat dat niet zou gaan als we niet eerst onze partnerrelatie hadden afgesloten. Wat heb ik van mijn scheiding geleerd in het omgaan met emoties? Dat je ermee om moet gaan. Je kunt ze niet negeren. Je moet je emoties voelen. Je moet er doorheen en alles wat je niet wilt voelen, komt hoe dan ook terug. Juist dat je wat je onder het tapijt schuift, zorgt voor problemen bij jezelf en vooral bij de kinderen. Dan gaat het rotten. En kinderen zijn je spiegels. Als je onduidelijk bent naar je kinderen toe, reageren zij daar onmiddellijk op. Kinderen willen duidelijkheid, weten wat er aan de hand is en wat ze te wachten staat. Alles beter dan dat ze het verhaal zelf moeten maken. Je kunt gewoon eerlijk zijn tegen kinderen. En de tips die ik zou willen meegeven aan ouders die last hebben van emoties en dit niet weg kunnen houden bij kinderen is: hou je emoties niet weg bij je kinderen. Laat zien dat je emoties hebt, dat je ermee om kunt gaan ook, dat ze mogen bestaan, dat alle emoties er mogen zijn, dus verdriet en boosheid ook, ook boosheid op je ex. Maar zorg er alleen voor dat zij nooit, maar dan ook nooit, onderdeel worden van het probleem tussen jou en je ex. Als er iets is dat je verkeerd hebt aangepakt, want zeg dat dan ook tegen je kinderen. Wees eerlijk, zeg wat er gebeurd is, zeg dat je onredelijk bent geweest, dat je het zo niet had moeten doen, dat je er spijt van hebt. Zo leren je kinderen dat fouten maken ook gewoon mag, dat het menselijk is, dat hun ouders menselijk zijn. En het belangrijkste is, hou niets voor ze achter. Ze voelen alles, ze weten ook alles. En alles wat je achterhoudt, dat zorgt nou juist voor het probleem. En mensen willen kinderen vaak beschermen en door niets te zeggen. En daarom gaan kinderen hele verhalen in hun hoofd maken over wat er allemaal is gebeurd. En ze gaan zichzelf de schuld geven en al dat soort dingen meer. En zorg er alleen voor dat je hun vader of moeder nooit afwijst. Dus praat nooit vervelend over de ander. Hou in de gaten het verschil tussen de ex-partnerrelatie en de nieuwe ouderrelatie die je hebt. En die je zult houden met die ander. En dat is eigenlijk mooi ook.
Dankjewel Elke voor het delen van jouw tips en de ervaringen. Is er nog iets dat jij wil benoemen, Marieke?
Nou, nee. Kijk, ik denk dat het voor ouders belangrijk is van Wees niet te streng voor jezelf. Weet dat die emoties er mogen zijn. Zoek momenten voor jezelf waar je die emoties de ruimte kunt geven. En weet dat je niet alle ballen in de lucht hoeft te houden in je eentje. Dus dat er steun is. En misschien voor professionals ook wel. Ja, wees nieuwsgierig naar ouders. Zo nieuwsgierig zoals we naar kinderen zijn. Hè? Want ja. Die hebben ook hun levenspad en hun levenslijn en hun verhaal. En misschien als laatste nog voor ouders, wat ik me ineens te binnen schiet, is... door naar jezelf te kijken kun je ook de betere versie van jezelf zijn. Dus creëer de verandering die je zelf wil zijn. Ja. En dat is denk ik een hele mooie om mee te nemen. Creëer de verandering voor de kinderen. Dat is zo belangrijk.
Nou, hele mooie laatste quote, denk ik. Dank je wel, Marieke.
Dank je wel.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram-pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.